I can start?
Yes.
Okay. Let me share a screen here. Last time when I was with you, we kind of ran out of time. We will not run out of time. I'm sorry, I've got to have a translator, don't I? Last time when I was with you, we kind of ran out of time.
Last year that I was with you, I was able to go.
We won't run out of time today as far as the communication is concerned because I've upgraded my membership.
Vandaag zullen we niet meer zonder tijd vallen omwille van dat programma, omdat hij een duurder abonnement heeft genomen.
But we were talking about the idea of being different from the world.
We hebben gesproken hoe wij anders van de wereld moeten zijn.
And we were talking about how we may need to be different in the way we dress.
En we hebben gesproken over hoe we ook anders moeten zijn in de wijze waarop wij onszelf kleden.
And I was showing you some pictures.
En ik heb u wat foto's laten zien.
For instance, these ladies in Guatemala.
Deze vrouwen in Guatemala.
And these Islamic people here in the United States.
Deze moslims in de Verenigde Staten.
And these Amish people in the place where I live.
The Amish in the place where Jeff woont.
And these Amish children here.
Dus de kinderen van de Amish.
And I was making the point that all of these people are dressing very differently from the way most of the world dresses.
En ik heb het punt gemaakt dat deze mensen zich anders kleden dan hoe de meeste mensen in de wereld zich kleden.
I want to make it clear, I am not suggesting we need to dress like those Amish children or like the Guatemalan ladies or any of these people.
Ik wil duidelijk maken dat ik niet zeg dat wij zoals die Amish moeten gekleed zijn of zoals die vrouwen in Guatemala of wie dan ook.
The point I'm making is simply this.
Het punt dat ik maak is dit.
These people are willing to dress the way they do and do not feel uncomfortable or awkward about it.
Deze mensen kleden zich op de wijze dat ze doen en ze voelen zich daar niet vreemd of eigenaardig mee.
Because their identity is more closely connected to their group than it is to the world at large.
Omdat hun identiteit meer verbonden is met de groep dan met de wereld.
We could say they don't identify with the culture of the world, but they identify with their own culture.
Dus zij identificeren zich niet met de wereld, maar met hun eigen cultuur.
Now you and I are part of a kingdom that belongs to Jesus Christ.
Jij en ik, wij zijn deel van een koninkrijk die aan Jezus toebehoort.
We have been studying about the idea that we are to be set apart from the world. We are to be holy.
We hebben het idee bestudeerd dat wij apart gezet zijn, dat wij heilig behoren te zijn.
We need to think of ourselves not as Dutch or as Americans or as anything like that. We are to think of ourselves as part of the kingdom of God.
We moeten onszelf niet beschouwen als Nederlander of als Amerikaan of wat dan ook. Wij zijn burgers van een koninkrijk in de hemel.
Or instead of Dutch, should I say Flemish?
You should say Flemish, because I translate the Dutch as what Dutch means. We don't want to be that anyway, so.
And so then, if as Christians who are godly people, we find ourselves dressing in a way that looks odd to the rest of the world, we should be willing to accept that.
Dus als wij als christenen ons anders kleden dan de wereld, en wij daar gewoon vreemd lijken, dan zouden wij dat gewoon moeten aanvaarden.
And then I tried to conclude with this observation.
Ik probeer te besluiten met deze observatie.
A light stands out in a dark world.
Een licht schijnt in een donkere wereld.
Matthew 5, verse 14 through 16. I'll let you read that in Dutch. Matthew 5, 14 through 16.
Matthäus 5, vers 14 tot en met 16. Jij zijt het licht van de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard en zij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken.
If a light is, looks no different than the darkness around it, it's not going to be shining. It's not going to make a difference.
Als een licht niet anders is dan de duisternis die het, waardoor het omringd wordt, dan zal het ook geen verschil maken. Dan zal het ook niet anders zijn.
If we use the same kind of profane language that the world around us uses,
als wij dezelfde goddeloze woordenschat gebruiken als de wereld rondom ons dat doet,
and if we have the same kind of selfish attitudes that the world around us has,
als wij dezelfde egoïstische houding als de wereld rondom ons hebben,
and if we are focused on material possessions like many in the world around us are,
als wij gefocust zijn op het hebben van materiële dingen zoals de wereld rondom ons dat doet,
and if we dress in the same sexually provocative way that the world around us does,
en als wij ons kleden in dezelfde seksueel provocerende wijze zoals de wereld dat doet,
we are not going to be light in a dark world.
Dan gaan we geen lichten zijn in een duistere wereld.
I want to focus a little bit more today, especially on the idea of how we are to dress.
Dus ik wil daar vandaag wat meer aandacht over geven, aangeven over hoe wij ons moeten kleden.
And what we're going to say applies to both men and women.
En wat we gaan zeggen is toepasbaar op zowel man als vrouw.
But I'm going to admittedly be talking more about how women dress, and there's a reason.
Maar ik geef toe dat ik meer zal spreken over hoe vrouwen zich kleden, en daar is ook een reden voor.
Just as a matter of what we see every day in the stores and marketplaces here in the United States.
Om dezelfde reden als wat we elke dag zien, ook in Amerika, in de winkels, etc.
There's a greater problem among women as to how women dress than there is about how men dress.
Er is een groter probleem over hoe vrouwen zich kleden dan over hoe mannen zich kleden.
So let's talk about the fact that we make a statement in the way we dress.
Laten we het hebben over dat wij een statement maken over hoe wij ons kleden.
We say something about where our heart is.
Wij zeggen iets over waar ons hart zich bevindt.
And we affect people around us.
Wij trekken mensen rondom ons aan.
And so what a Christian woman wants to accomplish is something we see in 1 Timothy chapter 2, verses 9 and following.
Dus wat een christelijke vrouw wil bereiken, dat lezen wij in 1 Timotheus hoofdstuk 2, vers 9.
Let's read verses 9 and 10.
1 Timotheus hoofdstuk 2, vers 9 en 10. Evenzo dat vrouwen zich sieren met een waardige klederdracht, zedig en ingetogen, niet met haarvlechten en gouden, goud of parelen en kostbare kleding, maar zo immers betaamt het vrouwen die voor haar godsvrucht uitkomen door goede werken.
So, right at the beginning here, let's notice that a woman should be dressing in a way that communicates godliness.
Dus een vrouw moet zich zo kleden dat zij eigenlijk goddelijkheid uitstraalt.
Notice the word likewise at the beginning of verse 9.
Merk op in vers 9 het woordje evenzo.
That tells us he is saying something that is similar to what he already said.
Dat wil zeggen dat hij iets gelijkaardig zegt als wat hij al gezegd heeft.
Well, what he already said is in verse 8.
Wat hij al gezegd heeft, is in vers 8.
Let's read verse 8.
Ik wil dan dat de mannen op iedere plaats bidden met opheffing van heilige handen, zonder toren en twist.
So he said something to men, and then likewise he says something to women.
Dus hij zegt iets over mannen en evenzo ook over vrouwen.
Well, what he's talking about in the case of men is holy hands, and in the case of women, godliness and good works.
Dus hij spreekt bij de mannen over heilige handen en bij de vrouwen over goddelijkheid en over goede werken.
Let's talk about this idea of holy hands.
Laten we het hebben over het idee van heilige handen.
Psalm 28 in verse 2, if you would read that, please. And I don't know, I've forgotten how it works in the Dutch Bible, but
I will check it.
It might be Psalm 27 in verse 3.
Psalm 28, vers 2. Hoor naar mijn luide smekingen als ik tot u roep om hulp en mijn handen ophef naar uw binnenste heiligdom.
It was not unusual for people to lift their hands when they prayed.
Het was niet ongewoon voor mensen om hun handen op te heffen als zij baden.
We see people doing various things. Sometimes people would fall down on the ground when they prayed.
We zien mensen verschillende dingen doen. Soms vielen ze op de grond wanneer ze baden.
Jesus mentioned a tax collector who was standing in the temple praying, standing.
Jezus vermeldt een tollenaar die in de tempel al staande stond te bidden.
So don't think that the point here is that there's a certain way, a certain posture that we must have when praying.
Dus denk niet dat het punt is hier dat we een bepaalde houding moeten hebben wanneer we bidden.
But I do want you to see that one posture that people frequently used was to raise their hands as they talked to God.
Maar ik wil wel dat je ziet dat een
Psalm 63 in verse 4.
Een houding was dat mensen baden met uitgestrekte handen. And, zoals Psalm 63 vers 4 ook zegt. Let me check it quickly.
Yeah, it's probably 62:5 in yours maybe.
63:5. Zo wil ik u prijzen, mijn leven lang, in uw naam mijn handen opheffen.
And then Psalm 134 in verse 2.
Psalm 134. Vers 2. Hef uw handen op naar het heiligdom en prijs de Heer.
And we can skip the next one because it makes the same point.
Dus we zullen de volgende overslaan, want daar wordt hetzelfde punt gemaakt.
All of these passages are just to show that they often raised their hands when they prayed.
Dus al deze passages laten zien dat zij vaak hun handen opheffen wanneer zij baden.
What Paul is saying in 1 Timothy 2 is that men, when you pray and you lift your hands, they better be holy.
Dus wat Paulus zegt in 1 Timothy 2 is, mannen, als jullie bidden en jullie handen opheffen, dan kunnen ze maar beter heilig zijn.
He's not focused on the question of exactly what you do with your body.
Hij is niet gefocust op wat jij precies met je lichaam doet.
While you pray.
Wanneer je bidt.
He's focused on the idea you need to be living a holy life.
Hij focust op het idee dat je een heilig leven moet leiden.
Well, when in verse 9, he's really not giving a list of specific garments that people should wear.
In vers 9 geeft hij ook niet een specifieke lijst met kledij die mensen moeten dragen.
But he is saying that women had better be professing godliness.
Maar hij zegt dat de vrouwen maar beter godvruchtig zijn.
And it should be clear their focus is upon godliness and good works rather than flaunting themselves.
Flaunting?
Rather than showing off themselves.
Dus dat de vrouwen maar beter de nadruk leggen op het godvruchtig zijn en goede werken dan zichzelf tentoon te stellen.
holiness and godliness.
Heiligheid en godsvruchtigheid.
So, let's think about what messages one can possibly send by how one dresses.
Laten we nadenken over wat voor boodschap iemand kan geven door hoe hij zich kleedt.
And let's start with the worthy woman in Proverbs 31.
Laten we beginnen met de waardige vrouw in Spreuken 31.
In the description not only of her dress but of her activities, we get a picture of what kind of woman she is.
We krijgen in de beschrijving niet alleen we krijgen een beschrijving van wat voor soort vrouw zij is.
Proverbs 31, verse 22.
In vers 22. Zij maakt voor zich tapijten van fijn linnen. En rood en purper is haar gewaad.
What does that say about her?
Wat zegt dat over haar?
Let's back up to verse 19.
Vers 19. Zij grijpt met haar handen het spinrokken. En haar handen houden de weefspoel.
That indicates she is a diligent woman. She is industrious, hardworking.
Dit impliceert dat zij een ijverige vrouw is, een hardwerkende vrouw is, industrieel.
Verse 20.
Vers 20. Haar hand breidt zij uit naar de ellendige, haar handen strekt zij uit naar de noodruftige.
Indicates she's able to help other people. She's generous.
Het impliceert dat zij capabel is om anderen te helpen en dat zij genereus is.
Verse
21. Zij vreest de sneeuw niet voor haar gezin, want haar ganse gezin is een scharlaken gekleed.
So she's prepared because she is hardworking, she's prepared for the future.
Zij is hardwerkend en zij is voorbereid op de toekomst.
Well, verse 22, let's read that verse again.
Vers 22. Zij maakt voor zich tapijten van fijn linnen en roodpurper is haar gewaad.
So she adorns herself. Obviously, she cares about the way she appears to others.
Zij maakt zichzelf op, dus zij is bezorgd en begaan over hoe zij overkomt bij anderen.
It's completely appropriate for a Christian woman to want to present herself well.
Het is heel betamelijk voor een christelijke vrouw om haarzelf degelijk voor de dag te willen te brengen.
But for a Christian woman, what is well is what is godly.
Maar wat goed is voor een christelijke vrouw is wat godsvruchtig is.
Let's look at the women of Isaiah chapter 3.
Laten we kijken naar Jesaja hoofdstuk 3 en de vrouwen die daar beschreven worden.
Isaiah is a prophet who prophesies at a time of wealth in Israel.
Jesaja is een profeet die profeteert in een tijd dat het heel welvarend is in Israël.
But it's also a time of immorality.
Maar ook een heel immorele tijd.
And the northern kingdom is about to be judged.
Het noordelijke rijk staat op het punt om geoordeeld te worden.
And eventually the southern kingdom is also going to be judged.
Uiteindelijk zal het zuidelijke rijk ook geoordeeld worden.
So let's get a picture of the women of that culture and let's read verses 16 through 24.
Laten we een beeld krijgen van de vrouwen van die tijd en laten we lezen van 16 tot 24. Voort zeiden de Heer, omdat de dochters van Sion verwaten geworden zijn en rondlopen met gerekte hals en lonkende ogen, omdat zij met trippelende gang wandelen en haar voetringen laten rinkelen, zo zal de Heer de schedels van de dochters van Sion schurftig maken en de Heer zal haar schaamte ontbloten. De dien dagen zal de Heere wegnemen de pronk van de voetringen, de voorhoofdbanden, de maantjes, oorhangers, armbanden, sluiers, hoofddoeken, voetkettingjes, gordels, reukflesjes, tovermiddelen, zegelringen, neusringen, feestgewaden, mantels, omslagdoeken, tasjes, handspiegels, onderkleding, hoofdtooi en overkleding. Dan zal zal er in de plaats van balsemgeur zuntheid zijn. In plaats van een
let me interrupt you there. Did you get to the end of verse 23?
Yes.
All right. Now, what impression do you get of the women of Zion or the women of Judah here?
Welke indruk krijg je van de vrouwen van Juda hier?
They seem rather superficial, materialistic.
Dus lijken zij oppervlakkig, materialistisch?
It's not that there's anything wrong with having a headband.
Er is niks mis om een hoofddoek te hebben.
It's not that there's anything wrong with having a hand mirror or a purse.
Er is niks mis mee om een spiegeltje te hebben of een handtas te hebben.
But as you read this description of the women of Zion,
als je deze beschrijving van de vrouwen van Zion, de dochters van Zion, leest,
you read about how proud they are and their seductive eyes.
Dan lees je over hoe trots ze zijn en over hun
they are interested in calling attention to themselves in an ungodly way.
Zij zijn geïnteresseerd om de aandacht naar zich toe te trekken op een ongoddelijke manier.
They're most concerned not about their own hearts and their good works, but about their material possessions.
Ze zijn niet zozeer, ze zijn meer bezorgd om een goede uiterlijk, en meer dan om hun goede werken en hun godsdienst.
In the end, this world is going to be destroyed, and all these material things are going to go away.
Op het einde zal deze wereld verwoest worden en al die materialistische dingen zullen verdwijnen.
But what the prophet is saying to these women at this time is, very soon their world is going to come to an end. They're going into captivity.
Wat de profeet tot deze vrouwen in hun tijd zegt, is dat zeer binnenkort hun wereld zal verdwijnen, want ze zullen in ballingschap.
So now read verse 24.
Vers 24. Dan zal er in plaats van balsemgeur vunsheid zijn, in plaats van een gordel een touw, in plaats van haar gelegde kaalheid, in plaats van een pronkgewaad omgording met een rouwkleed, een brandmerk in plaats van schoonheid.
All these things that they think are so important are about to be taken away from them.
Al die dingen die zij zo belangrijk vonden, staan op het punt om van hen weggenomen te worden.
Let's go to Genesis chapter 38.
Genesis 38.
This is the passage where Judah had a son named Ur.
Dit is de passage waar Judah een zoon had die genaamd wordt Ur.
He married a woman named Tamar.
Hij is een vrouw gehuwd die Tamar noemde.
And God struck Ur dead.
En God heeft hem doodgeslaan.
And so Judah's second son, Onan, was supposed to take Tamar and raise up children to the name of his deceased brother.
En de tweede zoon, Onan, moest nageslacht verwekken bij de vrouw van zijn overleden broer, Esh.
But Onan did not do what he was supposed to do, and God struck him dead.
Onan deed niet wat hij moest doen en God heeft hem ook doodgeslagen.
Judah had a third son named Shelah.
En Judah had een derde zoon die Selah noemde.
Shelah was still very young.
Hij was heel, maar was nog jong.
And so he told Tamar, when Shelah is old enough, then he can give you children to the name of your deceased husband.
Dus hij heeft tegen Tamar gezegd, als hij oud genoeg is, kan hij u een nageslacht geven van uw overleden man.
But Shelah grew up and Judah never did keep his promise.
Maar Selah werd groot en Judah heeft zijn belofte niet gehouden.
And so Tamar decided to take matters into her own hands.
En Tamar besloot het hecht in eigen handen te nemen.
She disguised herself as a prostitute.
Zij verkleedde zichzelf als een prostituee.
So read verse 14 and 15.
Vers 14 en 15. Trok zij haar weduwkleed uit, bedekte zich met een sluier, vermomde zich en ging zitten aan de ingang van Enaim, dat aan de weg van Timna ligt, omdat zij gezien had dat Selah groot geworden was en zij hem niet tot vrouw gegeven was. Toen Juda haar zag, hield hij haar voor een hoer, omdat zij haar aangezicht bedekt had.
So Judah went into her, and so now Tamar conceives by her father-in-law.
Dus Judah had gemeenschap met haar, en Tamar was zwanger, dus door haar schoonvader.
The one point that I want to make here is she dressed a certain way to indicate she was in mourning, and then she dressed another way to indicate that she was sexually available.
Wat ik wil benadrukken is dat zij zich op een bepaalde wijze zo kleden dat je kon zien dat zij een rouw was, een weduwkleed, en op een andere wijze kleden zij zich alsof zij seksueel beschikbaar was.
And that illustrates the point that we send messages about who we are by how we dress.
En dat illustreert het punt dat wij boodschappen uitzenden over wie wij zijn door hoe wij ons kleden.
We send messages about what is in our heart by how we dress.
Wij sturen een boodschap met wat er in ons hart is door hoe wij ons kleden.
And then one more.
2
Kings chapter 9, verse 30.
2 Koningen hoofdstuk 9, vers 30.
This is the wife of Ahab. Her name was Jezebel.
Dit is Ahab's vrouw Jezebel. Isabel.
At this time, Ahab is already dead.
Op dit punt is ja. Who is that?
Ahab.
Ahab is al dood.
Jehu has killed many of the false prophets sponsored by Ahab and Jezebel.
En Jehu heeft veel van de profeten die door Ahab en zijn vrouw Isabel werden gesteund.
And now Jehu comes to the city where Jezebel is.
En Jehu komt nu naar de stad waar Isabel is.
So let's read verse 30 and 31.
Vers 30 en 31. Jehu kwam te Israël. Toen Isabel dit vernomen had, beschilderde zij haar ogen met zwart en bevierde haar hoofd en zij keek uit het venster. Toen Jehu de poort binnenkwam, riep hij, is het wel met Zimri, de moordenaar van zijn heer?
I'm really not sure what Jezebel was thinking here.
Ik ben niet zo zeker van wat Isabel hier dacht.
She painted her eyes and adorned her head.
Dus zij kleurde haar ogen en maakte haar hoofd mooi.
I think of Jezebel at this point as being an older woman and Jehu as being a younger man.
Ik denk dat Isabel op dit moment een oudere vrouw is en Jehu een jonge man.
It just seems something weird is going on here.
Het lijkt erop dat er iets raars aan de gang is.
But the Bible makes a point of how she dressed herself and how she adorned herself for this occasion.
Maar de Bijbel benadrukt over hoe zij zich kleden en gedroeg voor deze gelegenheid.
So, what we need to ask is, if I want to profess godliness in the way I dress, how am I going to dress?
De vraag die we ons moeten stellen is, als ik godvruchtig mij wil doen voorkomen, hoe moet ik mij dan kleden?
Come back to 2 Timothy chapter 2 and let's read verse 9 and 10 again.
1 Timotheus hoofdstuk 2. Vers 9 en 10. Evenzo dat de vrouwen zich sieren met waardige klederdracht, zedig en ingetogen, niet met haarvlechten en goud of paarlen en kostbare kleding, maar zo immers betaamt het vrouwen die voor haar godsvrucht uitkomen door goede werken.
There's nothing wrong with being pretty, even noticeably pretty.
Er is niks mis mee om mooi te zien en zelfs als je opvallend mooi eruit ziet.
In Genesis 29, verse 17, Rachel was described as beautiful of form and face.
In Genesis 29 wordt Rachel beschreven als mooi van vorm en gezicht.
But in the way I dress, I can make a statement, maybe saying, this is who I am. I'm all about my sexuality. I'm all about my beauty.
Maar door hoe wij ons kleden kunnen wij een statement maken van ik ben alles aan mij straalt seksualiteit uit en schoonheid uit.
Or I can make a statement that I'm about being faithful to God and helping other people and focusing on the eternal things.
Of ik kan een statement maken dat ik godvruchtig probeer te zijn en dat ik geïnteresseerd ben in de hemelse dingen.
Some people think they're merely being pretty when they are really being provocative.
Soms denken mensen dat zij maar gewoon mooi zijn, maar terwijl ze eigenlijk zeer uitdagend zijn.
And this results from being influenced too much by the culture around us.
En dit komt voort doordat we te veel beïnvloed zijn door de wereld rondom ons heen.
The New York Times is a major newspaper here in the United States.
The New York Times is een heel grote krant in Amerika.
It's probably the most important newspaper in all of the United States.
Het is waarschijnlijk de belangrijkste in heel Amerika.
There was an article about 4 years ago titled A Line Between Sweet and Skimpy.
Please define skimpy.
This was in the New York Times.
What does skimpy mean?
Skimpy means not very much.
Dus er is een lijn tussen lief zijn en niet veel aan hebben.
So, let's read those first. Let's read that first paragraph there.
Het gebeurde mij de eerste keer deze lente. Mijn dochters, die juist 8 waren geworden, kwamen de kamer binnen om hun nieuwe kleren te showen naar de familie, aan de familie die daar was. Mijn ogen puilden uit. De kleedjes waren heel provocatief. En ze vielen van de schouder af en zij boden piekeboes, dus dat je kunt kijken naar wat er onder zat, naar hun lichaam. Dus natuurlijk als een ouder dacht ik dat ik op een dag die strijd wel zou moeten voeren met mijn kinderen. Politiekers zijn niet de enigen die rode lijnen trekken. Yes.
There was another article, or maybe it was the same article, the New York Times. Yes, it was. He mentioned a psychoanalyst named Joyce McFadden.
It was een gelijkaardig artikel, was een psychoanalyst die Joyce McFadden noemt.
I'm going to skip that. That's going to take more time than I need. Let's go on to this.
Andere.
McFadden talked about some of the issues that parents face when trying to give guidelines to the children about how to dress.
Deze persoon, McFadden, schreef over ouders die proberen richtlijnen te geven over hoe kinderen zich moeten kleden.
One was the everybody does it.
Eén reden die werd gegeven, zeg maar, iedereen doet het.
A parent says, I don't want you dressing this way, and the child says, everybody does it.
Dus een ouder zegt, ik wil niet dat je zo kleedt, en het kind zegt, ja, maar iedereen doet het.
And another problem parents run into is when they try to buy modest clothing for their children.
Een ander probleem waar ouders mee te maken krijgen wanneer ze de zedige klederdracht voor hun kinderen proberen te kopen.
They can't find any.
Ze vinden geen fatsoenlijke kleren.
Because the immodest clothing they say is the only thing the stores sell.
Immorele kledij is het enige wat de winkels verkopen.
What we need to understand is we need to be so much separated from our culture that we are not forced into choices that make us like the culture.
Wat we moeten begrijpen is dat wij zo ver van de maatschappij moeten verwijderd zijn dat we niet gedwongen worden om keuzes te maken.
We need to be willing to be different from our culture, and we need to be willing to go to some trouble to be different than our culture.
We moeten bereid zijn om anders te zijn dan onze maatschappij. En what was the second thing, Jeff?
We need to be willing to go to some effort to be different from our culture.
En we moeten daar ook moeite voor willen doen om anders te zijn.
Just read the first paragraph and just the first paragraph.
Je moet niet door een modemagazine bladeren om te zien dat de kleedjes en de topjes zo diep uitgesneden zijn dat zij de sexy van het sexy aanzicht van de huid zien. En dat is de trend van de mode. Als je kijkt naar het volgende gala of sociale event, speciale bijeenkomst, dan zie je die dingen.
Now the point that I want to make here is that this writer is not complaining.
Het punt dat ik hier wil maken is niet dat de schrijver aan het klagen is.
This writer is perfectly okay with this fashion trend.
Deze schrijver is helemaal oké met de trend van de mode zoals die er is.
But this writer acknowledges that the trend is about sexy little glimpses of skin.
Maar deze schrijver bevestigt dat de mode is dat het gaat om dat die kleine de blote huid en dat moet sexy zijn.
In other words, this fashion trend is about sending sexual messages.
Dus de mode is om seksuele boodschappen te geven.
And the sexual relationship is just between a husband and a wife in the Bible.
And in the Bible is the seksuele enkel tussen man en zijn vrouw.
I shouldn't be sending sexual messages to other people.
Ik moet geen seksuele boodschappen geven aan andere mensen.
And my wife should not be sending sexual messages to other people.
En mijn vrouw moet ook geen seksuele boodschappen uitzenden aan andere mensen.
And my daughters should not be sending sexual messages to everybody at school or everyone they work with.
En mijn dochters moeten geen seksuele boodschappen uitzenden op school of met de mensen met wie ze werken.
The world acknowledges the seductive nature of dressing in certain ways. They just don't think there's anything wrong with that.
Dus de wereld erkent dat er een verleidelijke manier is om jezelf op een bepaalde wijze te kleden, maar zij denken niet dat er iets mis mee is.
Sometimes Christians will dress just like the world, but will not admit that what they are doing is sending sexual messages.
En soms kleden christenen zich net zoals de wereld, maar ze zullen niet willen toegeven dat ze seksuele boodschappen uitdragen.
And what does it say about me if I'm less sensitive than the world around me is?
Wat zegt het over mij als ik minder gevoelig ben dan de wereld rondom mij gevoelig is?
So I want to tell you about something that happened in the United States here a few years ago.
Ik wil het hebben over iets wat gebeurd is enkele jaren geleden hier in Amerika.
Robin Givhan was the fashion editor in the Washington Post, another very important newspaper here in the United States.
Robin Givhan was de mode editor in the Washington van de Washington Post, een grote nieuwskrant in Amerika.
This is in 2007.
In 2007.
At that time, Hillary Clinton was a senator from New York.
Toen was Hillary Clinton een senator in New York.
Do you all know who Hillary Clinton is?
Yes, we know.
Okay. Robin Givhan said there was cleavage on display Wednesday afternoon.
Define cleavage. What is cleavage?
Cleavage is... Did you ask me to define cleavage?
Yes.
Okay. Cleavage is the separation between a woman's breasts.
een decoté zichtbaar woensdag namiddag op dat tv-programma.
En she's talking about Hillary Clinton and how Hillary Clinton dressed in the United States Capitol in the Senate.
Dus er werd gesproken over hoe senator Clinton zich kleedde in de Senaat.
So Robin Gavan comments on the last time Clinton wore anything sexy in public.
Dus deze Robin Gavan sprak over de laatste keer dat Clinton zoiets sexy in het publiek heeft gedragen.
And what that tells you is Robin Gavan is going to tell us about another occasion now when Clinton appeared dressed in a way that was sexy.
Dus Robin Gavan gaat dan over een andere gelegenheid spreken waar Clinton sexy gekleed was.
And Robin Gavan says sexiness was not part of the image that Clinton usually projected.
En wat hij zegt is dat sexy zijn is eigenlijk niet het normale beeld van Clinton.
Let's skip all of that and let's come to this. Let's read these three paragraphs.
Al bij al, het is niet over, het gaat niet over wat ze draagt, maar over wat er zichtbaar is. Met Clinton, er was een bepaalde wijze dat je over private lichaamsdelen een glimps kon opvangen. Je werd uitgenodigd om een voyeur te zijn. Dus haar décolleté laten zien is een verzoek om betrokken te zijn op een bepaalde wijze. Om je décolleté te laten zien op een plaats waar geen cocktails worden gedronken en buiten de uur. Het is een provocatie.
All right. Now, all of that should prepare you to think that what Robin Gavan is going to show us that Hillary Clinton was wearing is going to be sexually provocative, is going to be showing a surreptitious or sneaky glimpse at something private.
Dus deze beschrijving moet u eigenlijk klaarmaken dat de schrijver wil aantonen dat je gaat uitgenodigd worden om iets geniepigs te gaan zien, bij iets privé te gaan zien van Clinton.
Now I'm going to show you a picture of what Robin Gavan is talking about.
Ik ga je een foto laten zien waar deze persoon over spreekt.
And I think you'll be surprised.
Ik denk dat je verrast zult zijn.
I'm going to skip that. There's the picture.
Daar is het beeld. Een foto.
And here's the point that I want to make.
Dit is het punt dat ik wil maken.
Many times women who say they are Christians dress in a way that is much more revealing than Hillary Clinton was dressed on this occasion.
Vaak zijn christenen die van zichzelf zeggen dat ze zedig zijn, die zijn...
Our culture does not find it offensive for people to dress in a sexually provocative way.
Onze cultuur vindt het niet verkeerd als een vrouw zich op een bepaalde wijze kleedt, seksueel provocatief.
But at least in certain settings, like the United States Senate, our culture thinks that you should not dress in a sexually provocative way there.
Maar op bepaalde plaatsen, zoals in de Senaat, denkt de maatschappij wel dat het ongepast is om je zo te kleden.
And the fashion editor of the Washington Post thought that how Hillary Clinton was dressed was sexually provocative.
En de mode-editor van de Washington Post vond dat Hillary Clinton op deze foto...
Now my comments are not about Hillary Clinton.
Provocatief was. Het is niet de bedoeling om over Hillary Clinton te spreken.
My comments are about people who say they are Christians and they dress in a more revealing manner than Hillary Clinton did on this occasion.
Maar wel over christenen die zich op een meer toonbare wijze kleden dan Hillary Clinton op deze gelegenheid.
A woman who is professing godliness will not do that.
Een godsvruchtige vrouw zal zoiets niet doen.
So that's all I wanted to say to you today. Next time, I'd like to talk with you about one more lesson about the idea of being holy.
Dus dat is alles wat ik vandaag wou bespreken. Volgende keer zal ik nog verder gaan over wat het betekent om heilig te zijn.
I hope you found this thought-provoking today.
Ik hoop dat je erdoor geprikkeld bent in je gedachten.
Thank you very much.
Thank you.
Thank you.
Thank you.